Fijn dat we vanavond hier opnieuw bij elkaar mogen zijn. Dat we hier samen zijn in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Ik wil u begroeten met de woorden die we vinden in Handelingen, hoofdstuk 1, vers 3. En daar lezen we het volgende. Na zijn lijden en dood heeft Jezus hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is Jezus in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Met deze woorden willen we de avonddienst openen. En ik stel voor dat we met elkaar een stil en persoonlijk gebed en zegen vragen voor onszelf, voor degenen die hier zijn, maar ook voor hen die met ons verbonden zijn via internet of later de dienst beluisteren. Laten we samen dat moment van stil zijn voor het aangezicht van God nemen. Ook voor deze avonddienst mogen we die geweldige oude woorden uitspreken, dat onze hulp en onze verwachting van u is, Heer. U die de hemel, de aarde en al wat erin is gemaakt hebt. U die trouw bent tot in de eeuwigheid. U die nooit, nee nooit, laat varen het werk wat uw hand begonnen is te doen. En daarom, gemeente van Jezus Christus, genade, vrede en barmhartigheid worden jullie allen rijkelijk geschonken van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in en door de intieme gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Met elkaar willen we samen deze dienst verder voortzetten met het zingen van opwekking 167. Samen in de naam van Jezus. Alle drie coupletten, voor zover het mogelijk is, wil ik u uitnodigen dat staande te doen. Ik zou aan deze mensen willen vragen om tijdens het zingen van deze drie coupletten zich in deze twee vakken te willen voegen. Dat is voor de spreker wat fijner, voor de pianist en de organist en ook voor de saamhorigheid. Het moet niet, maar het zou fijn zijn. Ja.
Thank you.
prachtig begin van deze avonddienst om zo voluit met elkaar onder begeleiding van piano en orgel tot eer van God deze drie coupletten van 167 uit de opwekking te zingen. Samen in de naam van Jezus. Samen bidden is goed om te doen, ook in een dienst als deze, heel persoonlijk, maar ook gezamenlijk te bidden, de Heer te danken, belijdenis te doen, maar ook voorbeden te doen. We zijn bijna aan het eind gekomen van de vakantieperiode. Dat is iets te merken in de avonddienst vanavond. De vorige keer dat ik hiervoor ging was alleen het middenvak vol. Nou, nu is het ietsje meer. Maar er kan nog veel meer bij. Maar het is niet afhankelijk van hoeveel mensen er zijn. Maar in de eerste plaats dat de Heer hier naar zijn belofte bij ons wil zijn. En dat we samen ook mogen zingen tot eer van zijn naam. Dat we ook ons mogen uitstrekken naar wat God vanavond in en door het samen zijn, door de lezing van het woord, de overdenking daarvan, tot u, jou, maar ook tot mij wil zeggen. En zo'n vakantieperiode, daar is denk ik voor iedereen wel wat gebeurd. Sommigen die niet weg hebben gekund, anderen die heel ver weg zijn geweest. Andere mensen die door ziekte of ouderdom niet meer weg kunnen gaan. Maar de Heer is bij iedereen die hem lief heeft aanwezig. En het kan best zijn dat er vanavond ook nog iemand of meerdere in ons midden zijn die daar iets over kwijt willen. We hebben vorige week een vrije samenkomst gehad. Nou, voor mij is elke samenkomst vrij, want de Bijbel leert ons dat waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Nou, zo dadelijk geef ik daar ruimte voor. Dat hoeft helemaal niet, maar het kan best zijn dat iemand zich daarop ingesteld heeft, dan is daar ruimte voor. We gaan eerst met elkaar bidden. Aansluitend op het gebed, zonder nadere aankondiging, stel ik dan voor dat we uit opwekking nummer 40 gaan zingen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Maar voor we dat zingen, zal er eerst gecollecteerd worden. Zoals onze voorzitter aankondigde, zal het vanavond in een tweemalige rondgang in één keer gebeuren. De eerste keer voor de gemeente, als ik het goed heb onthouden, en de tweede keer voor het bouwfonds. Maar we gaan eerst bidden. Ik ga u daarin voor. Heer onze God, hartelijk dank dat we deze avond, de eerste dag van de nieuwe week, in alle eenvoud en rust bij elkaar mogen komen, in alle vrijheid. Heer, dank u wel dat u het bent die ons samenvoegt vanavond, in dit deel van uw lichaam. Tegelijkertijd weten we ons onlosmakelijk verbonden met allen die u lief hebben gekregen, Heer. U bent het hoofd van uw lichaam, uw kerk, die wereldwijd is. Heer Jezus, er zou geen kerk, geen gemeente zijn als u niet geleefd had op deze aarde, maar doordat u uw leven hebt afgelegd en daarna bent opgestaan, ten hemel bent gevaren, uw geest hebt uitgestort, is de gemeente van Jezus Christus geboren en tot op vandaag springlevend. Heer, dank u wel daarvoor dat we zo ook vanavond mogen luisteren wat u als hoofd van het lichaam aan signalen naar ons uitzendt. Help ons die signalen op te vangen, Heer, door uw Heilige Geest die ons daarbij wil helpen in ons leven de ruimte te geven. O Heer onze God, u ziet ons, u kent ons, u kent ons vaak beter dan dat we onszelf kennen. Wilt u ons alstublieft doorgronden, ons raken diep in ons hart, Heer, als we uw woord straks gaan lezen, of misschien middels het zingen van een lied of een getuigenis wat iemand met u beleefd heeft in de vakantieperiode, of op een andere manier. Dank u wel, Heer, dat we u samen mogen aanbidden. Heer, dat we bij u altijd terecht kunnen, ook als het in ons leven soms misgaat, en dat gebeurt gewoon, Heer, dat weten we uit eigen ondervinding. Heer, als de zonde soms ons meeneemt in de verlokking, de verleiding. Maar wat is het geweldig dat uw woord ons dan ruimte geeft, Heer. Want het bloed van Christus, zo zegt het woord, reinigt ons van alle zonde. Dank u wel, Heer. Help ons te belijden dat wat we verkeerd hebben gedaan, wat tegen uw wil is ingegaan, Heer. En dank u wel dat we dan ook met vrijmoedigheid u mogen danken voor de vergeving van onze zonden. O God, dat u door Christus ons die ruimte geeft en die mogelijkheid schenkt en dat we ook vrijmoedig mogen naderen tot uw troon met alles wat in ons is. Heer, dat uw koninkrijk ook in ons zich mag openbaren. Meer als ooit tevoren. Dat is het verlangen van mijn, van ons hart. Heer, dat er iets meer van die vrede, die rechtvaardigheid, die blijdschap, die kracht, die gepaard gaan met uw koninkrijk, ook in onze levens zich mag gaan openbaren. In de gemeente gaat manifesteren, in de samenleving tot uiting komt. Heer, we mogen u danken voor de vakantieperiode die bijna is afgelopen. Morgen beginnen de basisscholen weer. We willen samen bidden voor onze kinderen. Heer, voor het onderwijzend personeel. O God, wil u hen weer een heel goed seizoen geven. Wil ook de kinderen beschermen voor al het kwaad wat hen zo licht in de weg staat en hen omgeeft. Heer, dat we als ouders biddend om hen heen mogen staan, zorgend, liefdevol, Heer, corrigerend. En anderzijds het aan u overgevend, Heer, en het verwachten dat u het gaat doen. Zo mogen we bidden voor de jeugd die, Heer, nog een week lange vakantie heeft. Help ook hen om het nieuwe seizoen met u in te gaan. Heer, we hebben van de week een ontmoeting gehad met een paar jongeren. En Heer, dan mogen we iets horen uit hetgeen wat u in hun leven hebt gedaan, maar ook tegelijkertijd weten en ook van hen vernemen dat het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk is om te leven volgens uw woord. Help hen daarbij. Heer, kom onze jonge mensen tegemoet. En zo mogen we u samen danken dat we als gemeente om elkaar heen mogen staan. Dat we terug mogen denken aan Sunrise, Heer. Aan die geweldige weken die onze jeugd mocht hebben samen met het gemeente, kerkteam, met verschillende broeders en zusters. Dat we hier op het veld mochten zingen, getuigen, sporten van de liefde van Christus, Heer. En ik bid u, wij bidden u samen dat u met de kinderen en de jongeren wilt zijn die vanuit de wijk daar naartoe zijn gekomen. Heer, er is alweer bijna een maand voorbij. Heer, we bidden voor deze kinderen en deze jonge mensen uit onze wijk, voor de ouders. Voor hetgeen ze gehoord hebben, gezien hebben, geproefd hebben. Wilt u doorwerken, Heer, wilt u met hen verder gaan en help ons onze verantwoordelijkheid daarin op te nemen, ook voor het komende seizoen, de follow-up, de nazorg, nieuwe activiteiten. Wil u bidden, Heer, als de plannen leven bij verschillende van ons om Turning Point één keer in de week, een morgenavond of een middag open te hebben voor mensen uit de wijk, Heer, dat dat doorgang mag vinden, ook in het nieuwe seizoen. O God, dat jongeren en ouderen zich beschikbaar gaan stellen om daar gewoon te zijn voor de mens die vanuit de wijk binnenkomt. O God, we danken u voor al die namen van Jezus die daar op de muur geschilderd zijn. En we geloven, Heer, dat u daar doorheen werkt als mensen dat lezen. We danken u ook voor de werkgroep Elim, Heer, dat de voedselpakketten deze week weer door de mensen, de gezinnen zijn afgehaald. We bidden u, Heer, dat de tekstkaartjes, levensecht, Heer, dat het door de mensen gelezen gaat worden in hun vaak zo moeilijke omstandigheden. Dat ze daarin, naast het voedsel wat ze zo nodig hebben, ook iets zullen gaan begrijpen, gaan ondervinden van de liefde van God die in Christus ook naar hen toekomt. O Heer, dank u wel dat we zo ook mogen bidden voor het werk wat de evangelische omroep doet. Het staat onder druk, het staat onder vuur, onder kritiek. O God, maar laat uw koninkrijk daarin en daardoor zichtbaar mogen worden. Wil al hetgeen wat niet van u is wegnemen. Doe dat ook bij ons, maar Heer, ook bij dit stukje werk. We bidden nu voor uw volk Israël. Heer, we mogen samen bidden, ook als leden van uw lichaam, voor de vrede, de shalom van Jeruzalem. Heer, we bidden u voor het werk wat u doet op Zaron, in Stichting De Hoop, Tot Heil des Volks en vele andere instellingen. Dank u wel, Heer, dat u daardoor ook speciaal mensen apart neemt, vaak in de moeite van hun bestaan, bij de puinhopen van hun leven en daar een nieuw begin wilt maken. Zegen de medewerkers, Heere, help hen op u te zien en laat uw koninkrijk daarin zichtbaar mogen worden. Ja, Heer, zo aan het begin van deze dienst mogen we u ook samen vragen of u de startzondag op 13 september aanstaande ook in dit deel van de gemeente wilt gaan zegenen. Dat u ons echt als een huisgezin bij elkaar brengt, dat we een nieuwe missie mogen hebben, Heer, om mensen in onze eigen omgeving en hier in de wijk met de liefde van Christus te bereiken. Dat uw liefde, Heer, als een lichtstraal, ook door dit deel van de gemeente, mensenharten mag raken. Dat ze gewonnen mogen worden voor het koninkrijk van God, voor Jezus. Dat ze zullen leven, Heere, leven tot in eeuwigheid. Dat gunnen we iedereen, daar willen we voor gaan. Heere, zegen ons zo met elkaar, ook in dit samen zijn. Als we samen dat prachtige lied gaan zingen. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Heer, dat is ons verlangen, ook vanavond, ook voor de komende week. En help ons daarin door uw woord en door uw geest, in Jezus' naam. Amen. dan wil je eigenlijk wel door blijven zingen. Het is zoals lied 34 het zegt, Hinema tovo manayim shefet achim gam yachad. Had u natuurlijk niet gedacht dat ik ook naar Hebreeuws kom. Maar het staat in uw opwekkingsbundel. Je ziet hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders en zusters te samen zijn. Ik hoop dat u daar iets in proeft, ook van de aanwezigheid van de Heer. Dat het niet alleen geloven is met ons verstand, maar dat we er ook iets van mogen bemerken. Dat de Heer ook hier vanavond zo heel liefdevol, maar ook duidelijk aanwezig is. Misschien is er iemand die iets op zijn hart heeft en met ons wil delen. Er is nu de ruimte voor. Het hoeft niet, mag wel. Natuurlijk niet allemaal tegelijk. We hebben vorige week een mooie getuigenisdienst gehad. Henk, je hebt een prachtig getuigenis gegeven hoe God wil werken. Ook in het binnenste van een hart dat zoekende is. Van Margot, was ook heel speciaal. Wie was er nog meer vorige week? Was nog iemand? Henry, ja, mooi. Vanavond niemand? Goed, de volgende keer geef ik opnieuw die ruimte. We mogen terugkijken op een bijzondere vakantieperiode. Ik heb het in het gebed al genoemd, Sunrise. De krant had een prachtig artikel daarover geschreven. De meerderheid zal dat gelezen hebben. Ik heb het nog meegebracht. Ik had het eigenlijk moeten bezorgen bij de mensen van de Beamer. Sunrise, passie voor God, sport en jeugd. Weet u het nog? Bijna een maand geleden, hier op het veld. Maar er was nog een andere sportieve activiteit, de fietsvierdaagse. Dat zal u misschien ontgaan zijn, maar een zuster uit onze gemeente van 90, zuster Westra, die stond in de krant op de voorpagina. U kent haar waarschijnlijk allemaal wel, ze is er vanavond niet, want ze wist waarschijnlijk dat ik daar iets over ging zeggen. Zo, dan blijf ik thuis. Maar zij mocht het startschot geven op de eerste dag van de fietsvierdaagse. Mooi dat er zoveel activiteiten zijn geweest, maar ook in het bijzonder Sunrise. En dat we met elkaar ook als gemeente, voor degenen die aanwezig waren in die eerste weken van de vakantie, daar iets van Gods Koninkrijk in hebben mogen bemerken. Op zondag 21 juni, dat was Vaderdag, dat vergeet je natuurlijk niet zo makkelijk. Toen mocht ik hier ook voorgaan in de avonddienst. Toen heb ik met u en met jou nagedacht vanuit Psalm 130, een roep tot God vanuit de diepte, vanuit ons menselijk bestaan. Meer de dieptepunten van mensen vanuit de Bijbel en ook van onszelf hebben we toen centraal gesteld. Vanavond wil ik het met u, met jou hebben over een topervaring. Een special time wat de discipelen, een paar van hen, met Jezus mochten beleven. En ik wil met jullie vanuit het woord van God gaan lezen. En u mag het opzoeken, want als ik het goed heb, wordt het hier nog niet geprojecteerd. Maar ik kom in veel gemeentes waar het inmiddels ook al geprojecteerd wordt, het Bijbelgedeelte. Maar het is ook goed om zelf dat woord te openen. Het mee te lezen. En voor zover u het niet bij u hebt, probeer er naar te luisteren. Lucas 9... Vers 27 tot en met vers 37. Ik lees het voor vanuit de NBG-vertaling. Maar ongetwijfeld zullen er jongeren of ouderen zijn die een andere vertaling hebben. Maar mooi dat God door al die vertalingen ons wil aanspreken, ons hart wil raken. Lucas, hoofdstuk 9, vers 27 tot en met vers 37. En dan zegt Jezus. En eigenlijk zouden we dat stukje daarvoor ook mee moeten lezen, maar dat mag u zelf thuis gaan doen in de komende week. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken voordat zij het koninkrijk Gods gezien hebben. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde, het gebeurde terwijl Jezus in gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd en zijn kleding werd stralend wit. En zie, 2 mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Deze, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang die Jezus te Jeruzalem zou volbrengen. en Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand en toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij Jezus stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheidden, dat Petrus tot Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, voor u één voor Mozes en 1 voor Elia. Want hij wist niet wat hij zeide. En terwijl hij dit zeide, kwam er een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen die de wolk ingingen. En er klonk een stem uit die wolk die zeide: Deze is mijn zoon, de uitverkorene. Hoort naar hem. En terwijl die stem klonk, bevond Jezus zich alleen. En ze zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. En het geschiedde toen zij de volgende dag van de berg afdaalden, dat een grote schade hem tegemoet kwam. Over dat gebeuren kunnen we verder lezen in 2 Petrus, bijna aan het eind van de Bijbel, vlak voor Openbaring. Dan gaat Petrus daar de lezers aan herinneren. Dat is prachtig om te zien. In 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 16 tot en met vers 20. En dan gebruikt hij dat gebeuren. Ook voor de mensen die toen in de verdrukking, in de verstrooiing, in de vervolging terecht waren gekomen als christenen. Ik zal het nog één keer herhalen, 2 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 16. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met hem op die heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En ge doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Zegen de Heer de overdenking van deze 2 Bijbelgedeeltes aan ons aller hart. Ter inleiding daarvan zal er een muzikaal intermezzo gegeven worden op opwekking 630. Ik wil aan het beamteam vragen om de tekst wel te projecteren. Maar u vragen niet mee te zingen, dat is best wel moeilijk, denk ik. Maar als Jan-Willem en dit keer alleen Jan-Willem, bijna uitgespeeld is en het refrein nog een keer herhaalt, dan wil ik u vragen dat met elkaar te gaan zingen. Ja? Oké. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. We zingen nogal wat, vindt u niet? Sterkt de intentie van jou en van uw leven. En ik zing met heel mijn hart, het is een hartezaak. Het gaat niet in de eerste plaats om ons verstand, maar om ons hart. En ik zing met heel mijn hart een liefdesverklaring, zo in het openbaar, in de gemeenschap van dit samen zijn aan die eeuwige God, aan Jezus Christus, in en door de Heilige Geest. Ik hou van u. Mooi, hè? Om dat zo met elkaar in alle rust, in alle openheid te kunnen zingen. Dat betekent wel je leven overgeven aan God en elke keer bidden: uw wil worden gedaan in mijn, in jou, in uw leven. In je eigen koninkrijkje. Jezelf toevertrouwen aan Jezus. Dat is een eenmalig gebeuren en het is een dagelijks gebeuren. Komen tot Jezus. Dat is niet alleen tot geloof komen, tot bekering. Je wenden tot God door Jezus aan te roepen. Maar dat is dagelijks je hart en leven aan hem toevertrouwen. En dat gebed bidden: uw wil worden gedaan in mijn leven. O Heer, zo zingen we zo vaak in de diensten. Regeer in mij vandaag. Of zoals we vorige week zondagavond zongen, nummer 1 vanuit de opwekking: hij is de koning van mijn hart. Is dat ook zo? Heeft hij het voor het zeggen in uw, jouw en mijn leven? Deze avonddienst zijn we samen begonnen met, als u het zich nog herinnert, met lied 167. Samen zingen, samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, samen getuigen, samen leven tot zijn eer. Dan moet je zeker terugdenken, zoals ik zo net al zei, aan de eerste weken van deze vakantieperiode, aan de Sunrise-activiteiten. En niet alleen aan Sunrise, maar het is toch wel een heel belangrijk moment, ook in ons gemeentewerk, dat dit gebeurd is, maar ook aan hetgeen wat in de gemeente gebeurt, ook in de vakantieperiode, door de werkgroep Elim, door andere dingen, door wat we vorige week in de vrije samenkomst hebben beluisterd, wat God doet in mensenlevens. Wat hebben vooral het sportteam, het gemeente, het kerkteam en het gebedsteam en degene die gekookt hebben en de gastgezinnen het met elkaar in die weken mogen beleven, geloven, maar dan in de praktijk van onze wijk. Dat is even wat anders dan hier. Tenminste, dat heb ik beluisterd in de gesprekken met de jeugd en ook bij mezelf en bij anderen bemerkt. Onze missie, ik heb het gemeenteleven van juli er even bij gehaald, juli, augustus is inmiddels al verouderd, maar wat erin staat is nog glashelder, nieuw ook voor vandaag. Daar schrijft onze voorganger: in een veranderde samenleving willen we als bijbelgetrouwe gemeente de onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen. Mensen voor Christus winnen. En het gaat, zo schrijft onze voorganger bij de Heere, niet in de eerste plaats om aantallen, om massa's. Maar Jezus, hij trekt daarop uit en hij besteedt 1 lange nacht aan Nicodemus. Tegelijkertijd zien we in het Johannesevangelie dat Jezus 2 dagreizen ver ging om die Samaritaanse vrouw daar bij de bron van Jacob te ontmoeten. De Heer Jezus, vind ik mooi, ook naar Sunrise toe terugkijkend, de Heer Jezus nam tijd om met kinderen samen te zijn. Nou jongeren, daar hebben jullie tijd voor mogen nemen. Samen met de kinderen zijn. En wat deed Jezus? Hij nam ze bij zich. Hij sprak met hen, hij leerde via hen de omstanders, de volwassenen, en hij zegende hen. Het individuele kind stond bij Jezus en staat bij Jezus centraal. Mooi dat dat ook in de Sunrise Week is gebeurd. En dat is voor jezelf en voor ons als gemeente belangrijk, dat we echt daarin ook afgestemd, elke keer weer opnieuw zullen worden en zijn, op de Heer zelf. Luisteren naar hem. Horen naar hem. En daarin hebben jullie, als jongeren, maar ook wij, die erbij betrokken zijn geweest, iets meer mogen proeven en beleefd dan in ons gewone dagelijkse leven. Een stukje koninkrijk van God hier op deze aarde. Gelooft u daarin, gemeente van Jezus Christus, dat God zich daarin kan openbaren, ook al zien we het niet meteen? Daar geloven we toch met elkaar in, daar gaan we toch voor. Dat maakt een diepe indruk in de eerste plaats op de jongeren die meegedaan hebben, maar ook op de omstanders, op de kinderen, op de jongeren. En mensen proeven iets van de principes van het Koninkrijk van God op het veld hier vlakbij ons kerkgebouw. Dat is een special time geworden. En vanavond hebben we over zo'n speciale gebeurtenis gelezen. En dat heeft diepe indruk gemaakt op de volgelingen van Jezus Christus. 3 mochten er slechts van de 12 met hem de berg op. Het heeft hun leven, niet alle minuut, maar gaandeweg veranderd. En daarom hebben we ook dat stukje gelezen uit 2 Petrus 1, vanaf vers 16 tot en met vers 20. Jaren later grijpt Petrus terug op wat hij toen, op dat moment waar we vanavond bij stilstaan over gelezen hebben, wat het voor hem is gaan betekenen. En wil hij het delen met anderen. Dat is het mooie van een getuigenis geven. Dat is niet alleen wat je zelf met God hebt beleefd aan de mensen te vertellen, maar het werkt door. Dat kan anderen juist helpen om zich meer open te stellen voor de inwerkende kracht van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God. Onze voorganger is daar de laatste weken mee bezig. In de avonddienst en in de morgendienst is daar wat over gezegd. En daar zouden we heel veel over kunnen zeggen. Ik heb me daar uiteraard in voorbereid. En dan moet je keuze maken. En op een gegeven moment toen zei ik, Heer, ik moet gewoon stoppen, anders wordt het een eindeloze dienst. En daar zit u ook niet op te wachten. Maar het Koninkrijk van God, dat is in de eerste plaats het rijk waarin God regeert. Daar bent u vast met me eens. Als het niet zo is, mag u het straks bij de uitgang aan me zeggen. Dat is daar waar God het voor het zeggen heeft. En waar zijn wil wordt gedaan. Een rijk dat er al is. Vooral in hen die in Jezus geloven. En daar ga ik zo straks nog iets meer over zeggen. Maar dat er ook aan staat te komen. Het woord van God laat ons dat op verschillende plekken weten. Hier, op deze aarde, wie regeert daar? De overste, de macht van de boze. En die macht wordt eenmaal teniet gedaan. Dat geloven we in op grond van het woord van God. Hier op aarde is dat koninkrijk van God nog lang niet ten volle openbaar geworden. Maar het wordt zichtbaar, Godzijdank, in en door jou en mijn leven, als het goed is. Dan gaan we iets proeven met elkaar van wat het betekent om in dat koninkrijk van God te geloven en daarvoor te gaan. En weet u, het is zo mooi, het Lucas-evangelie, dat laat ons dat ook heel duidelijk zien. De Heer Jezus is gekomen om die vreugdevolle boodschap te brengen van het Koninkrijk van God. In Lucas 4, misschien kunnen we dat even samen lezen, dat hoeft niet, maar dat mag wel. Als ik zeg het moet, dan doe je het juist niet. Tenminste, zo werkt het bij mij meestal. Daar zien we, waarom is Jezus nou ten diepste gekomen? In Lucas 4, vers 18, daar lezen we, en dan mag Jezus dat voorlezen in de synagoge te Nazareth. Ook dat stukje zou ik u aanraden de komende week eens helemaal te gaan lezen. Maar we halen dit stukje eruit. Daar wordt ons haarscherp verteld vanuit Jesaja. Daar wordt dat geprofeteerd. En Jezus mag het hier voorlezen. En dan leest hij de geest vanaf vers 18. Des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. En waarom is Jezus gezalfd? Dan komt het. En waarom is hij gekomen? Om aan armen het evangelie te brengen. Oh, wat is dat mooi. U die arm bent geweest. Ik die arm ben geweest. We zijn rijk geworden. Waardoor? Doordat Jezus ons de boodschap heeft gebracht van vergeving, van verlossing, van bevrijding. En wat nog meer, hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Oh, wat zijn er veel mensen losgemaakt vanuit de gevangenis van hun bestaan. Niet letterlijk in de gevangenis zittend, ook dat kan gebeuren. Maar vastgebonden zitten aan allerlei dingen die je eigenlijk in diepste wezen niet wil en die je toch doet. En daar is Jezus voor gekomen om gevangenen loslating te verkondigen. En wat nog meer, aan blinden het gezicht. Hij heeft ons, die blind waren, wat gedaan? De ogen door de Heilige Geest en zijn woord geopend om zijn rijkdom te zien. En wat nog meer, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Oh, was dat liefdevol. We hebben gebeden voor Sharon. Kent u Sharon? Door genade mag het volgend jaar 40 jaar bestaan. En ik hoop op 2 bijzondere zondagen in dat jaar, DV, daar in de Lucaskapel over te mogen spreken. Want ik ben als jongeling daar vrij direct bij betrokken geweest. En nog steeds. We hebben gebeden voor de hoop. Kent u de hoop? Ja. Mooi dat het er is. Geweldige werkplaatsen van de Heilige Geest. Tot heil des volks. Met al het werk wat ze doen. En vele andere instellingen. Om gebrokenen, verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Het zijn vaak verbroken, gebroken mensen die daar terechtkomen. En God wil daarin werkzaam zijn. En dan staat hier om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Wat is het mooi dat we nog in dat jaar des Heren leven. Genadetijd. Daar is Jezus voor gekomen. En wat lezen we in Lucas 4, vers 43? Ook aan andere steden, zegt Jezus dan tegen de omstanders, moet ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want, dan komt het, daartoe ben ik uitgezonden, beste mensen. Daartoe is Jezus uitgezonden. Om de boodschap te brengen van het Koninkrijk van God. En, dat hield niet op toen hij stierf, want hij stond op vanuit de dood, daar denken we vandaag aan terug, dat vieren we met elkaar. Daarom heb ik Handelingen 1 vers 3 als opening van deze dienst gelezen. Na zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding verscheen hij gedurende 40 dagen aan zijn discipelen. En waar sprak hij over? Zegt u het maar. Over het Koninkrijk van God. Heel bijzonder dat Jezus ook in die 40 dagen elke keer met zijn discipelen weer terugkwam waartoe hij gezonden was naar deze wereld. En dat Koninkrijk van God, dat breekt zich baan. Gemeente van Jezus Christus, we hebben samen dat stukje gelezen uit het Lucas-evangelie vanaf vers 27. U hebt misschien gedacht, oh, hij begint een vers te vroeg. Je moet eigenlijk bij vers 28 beginnen, tenminste zoals het in de NBG-vertaling staat. Maar ik heb heel bewust vers 27 erbij gelezen. Dat is niet zo'n gemakkelijke tekst, die had ik misschien voor mezelf beter kunnen overslaan, maar daar wil ik niet omheen gaan. Er staat hier dat Jezus tegen zijn discipelen zegt, ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken. Voordat zij het Koninkrijk Gods gezien hebben. Poeh, dat is niet eenvoudig om dat uit te leggen. Ik denk ook niet dat ik het ten diepste kan, maar ik probeer het wel. Toen Jezus dat tegen zijn discipelen zei, had hij het mijn inziens, maar je mag daar anders over denken, het in de eerste plaats over Petrus, Jacobus en Johannes. Hé, de voorzitter knikt in stemmen. Dat wil nog niet zeggen dat het zo is, maar het komt heel goed van pas dat we daarin iets mogen ervaren. Ja, we denken ook in die dingen hetzelfde. Want precies na dit stukje komt die verheerlijking op de berg. 8 dagen later. En u kunt het niet alleen hier lezen in Marcus 9, in Matthäus 17. Is goed om dat ook te lezen. Daar zie je precies hetzelfde. En Lucas, de schrijver van dit stukje, was een arts. Nou, artsen zijn heel nauwkeurig in het stellen van een diagnose. Het uitschrijven van medicijnen, daar hoef ik niks van te zeggen. Hans kan het veel beter, want die heeft een heel leven lang praktijkervaring opgedaan. Maar Lucas heeft het nauwkeurig in zich opgenomen. Hij heeft erover gehoord, waarschijnlijk van Petrus, Jacobus en Johannes, want hij was er zelf niet bij. Dus mijn inziens spreekt Jezus deze woorden uit en zien we eigenlijk in het vervolg van vers 27 naar 28 dat Petrus, Jacobus en Johannes dat Koninkrijk van God mochten gaan zien. En in breder verband, dat moeten we natuurlijk ook zeggen, waarschijnlijk doelt Jezus ook op dat de gemeente eraan staat te komen. Ik kijk weer even naar de voorzitter. Hij knikt nu nog niet, want hij weet nog niet wat ik ga zeggen. Maar ook daarin is het Koninkrijk van God tot uiting gekomen door alle eeuwen heen. Gelooft u dat ook, gemeente van Jezus Christus? Anders zouden wij denk ik hier vandaag niet zitten. Mooi hè, dat God zo werkt. Niet altijd spectaculair, niet altijd op een topervaring, maar wel in stilte. En natuurlijk als derde, en daar hoort u hier heel veel over in de gemeente, vanmorgen ook als ik het goed heb. Ik heb via internet de dienst meebeluisterd. Een Maranatha-dienst. Het koninkrijk van God is komende. Wij zien de rijkhalzen uit waar God regeert. Zijn wil wordt gedaan. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, een paar teksten die ons iets zeggen over dat koninkrijk van God vinden we ook in het Lucas-evangelie. We gaan het opnieuw opzoeken, voor zover je dat wilt. Dan staat er in Lucas hoofdstuk 17, vers 20 en 21 het volgende. Lucas hoofdstuk 17, vers 20, op de vraag der fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Jezus hun en zeide, het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Ook zal men niet zeggen, zie, het is daar, het is hier. Want zie, het koninkrijk Gods is bij u. U, jij en ik, we zijn inwoners van het koninkrijk der Nederlanden. Dat is geografisch aan te duiden. Er zijn landsgrenzen. Mensen uit andere delen van de wereld, niet te ver weg natuurlijk, maar die weten inmiddels waar Nederland ligt en kunnen dat duiden, aangeven. Zo is het dus niet met het koninkrijk van God. Dat leert Jezus hier aan de fariseeën. Hier zegt Jezus, want zie, het koninkrijk Gods is bij u in en door Jezus in de eerste plaats uiteraard. Maar als je dan de Statenvertaling, de Leidse vertaling erbij haalt, oh, dat gaat nog een stapje verder. Zo mooi om die verschillende vertalingen naast elkaar te leggen, dan staat er, want zie, het Koninkrijk Gods is onder u, binnen u lieden. En nog een andere vertaling, is inwendig in u. Nou, dat spreekt mij en hopelijk ook u, jou, nog meer aan dan dat het misschien ergens hier aanwezig zou zijn. Dat het zelfs in ons is neergedaald. Dat het binnenin ons is. En hoe merk je dat dan? Nou, in Johannes hoofdstuk 18 vers 36, daar staat nog, het koninkrijk van God is niet van deze wereld. En dan gaat Jezus daar iets over uitleggen. Het koninkrijk van God, zoals ik net al zei, was het belangrijkste in het onderwijs van Jezus. Hoewel het koninkrijk van God niet volledig zal zijn voordat Jezus in heerlijkheid terugkomt, kunnen we er nu al iets van proeven. Want het koninkrijk van God begint in de harten van mensen die in Jezus geloven. En daar lezen we Romeinen 14 vers 17 bijvoorbeeld over. Het koninkrijk van God bestaat niet in eten en in drinken. Nou, dat doen we allemaal graag, of niet? Ja toch? Mag ook. Maar daar bestaat het koninkrijk van God zeker niet uit. Waar bestaat het dan wel uit? Uit rechtvaardigheid, uit vrede en uit blijdschap. Nou, als we zoals gemeente samen zijn, dan zijn we hier niet in de eerste plaats gekomen om te eten. Dat doen we wel met Hemelvaartsdag, hier in de tuin, als slecht weer is binnen. Dat doen we ook met een bazaar of met een gemeentevergadering. Een hapje, een drankje, dat mag ook allemaal. Maar in de eerste plaats komen we bij elkaar om dat woord te lezen, samen te zingen, te bidden en dicht bij de Heer te zijn. En daarin mogen we toch iets proeven van het koninkrijk van God. Rechtvaardigheid tegenover onrechtvaardigheid. U, jij en ik, we leven in een samenleving die aan elkaar hangt van onrechtvaardigheid. En ik durf vanavond te zeggen dat wij hier bij elkaar zijn niet om ons te verheffen, maar gewoon omdat het woord van God het ons zegt dat we hier in rechtvaardigheid bij elkaar zijn. En als er onrechtvaardigheid is tussen u en iemand anders uit dit deel van het lichaam van Christus, dan wordt het zaak om dat bij te leggen. Hoe moeilijk dat misschien ook kan zijn. Dat we hier bij elkaar zijn in vrede, te midden van een onvredige wereld. Dat we hier met een stuk blijdschap diep van binnen aanwezig zijn. Te midden van welke omstandigheid dan ook. Ook als je het soms niet meer begrijpt, als dingen je overkomen in het leven, dan mogen we toch geloven dat het koninkrijk van God ook in onze levens tot uiting gaat komen. En 1 Korinthe 4 vers 20 zegt, dat koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar waar bestaat het wel in? In kracht. En die kracht, die mogen we diep van binnen ook in ons leven steeds weer opnieuw bemerken en ook in het gemeentelijk leven. En dan komt vers 28. Dit was een korte inleiding. Vers 28, dat zegt ons, en het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. 3 volgelingen van Jezus worden door Jezus meegenomen om wat te doen? Om samen te bidden. We weten niet precies waarom Jezus juist deze 3 discipelen uitkoos voor deze speciale openbaring. Misschien waren ze wel er het meest aan toe om dit mee te mogen maken. Wat we wel over deze 3 discipelen kunnen zeggen vanuit de Bijbel, is dat zij een bepaalde vaste kern vormden in de groep van 12 volgelingen van Jezus. En daarnaast waren ze ook de eersten die gehoor gaven aan de roepstem van Jezus, volg mij. En als u dat zeker wilt weten of dat zo is, dan kunt u het vinden in Markus 1 vers 16 tot 19. En ze voeren steeds de lijst aan van de discipelen in de verschillende evangeliën. Bijvoorbeeld Markus 3 vers 16. En als laatste kunnen we over hen zeggen op grond van de Bijbel, ze waren alle 3 bij bijzondere gebeurtenissen elke keer door Jezus meegenomen. Ik noem een voorbeeld. In Lucas 8 vers 5 wordt ons gezegd de opwekking van het dochtertje van Jairus, de genezing. Dezelfde 3 discipelen. Samen met de Heer de berg op. Wie wil dat nou niet? Om te gaan bidden. Tijdens het gebed, ook voor u, voor jou en mij, kan het je soms overkomen dat je iets meer van Gods aanwezigheid mag ervaren dan dat je op de markt staat of op school zit of waar dan ook bent. Ik weet niet of u dat kent. Maar aan het begin van de Sunrise Week, ik word misschien wel een beetje vervelend met dat Sunrise gebeuren, maar ik zit er nog steeds vol van, hebben mijn vrouw en ik op maandag, de eerste dag van de Sunrise activiteiten, meegedaan aan de gebedsketen. En ik wil je allemaal uitnodigen daar voor volgend jaar heel goed over na te gaan denken. Want die gebedsketen is steeds weer op het allerlaatste moment helemaal ingevuld. En ik geloof dat er veel meer bidders zijn. En het maakt je zo rijk. Wij mochten de start maken om 12 uur op maandagmiddag. En toen heb ik dit stukje gelezen, samen met Ellen, zijn we neergeknield en mochten we beginnen om de sunrise activiteiten in de week aan de Heren voor te leggen. En toen voor mij persoonlijk was dat een heel bijzonder moment. Ik ben er nog steeds niet los van. Vandaar dat ik ook dit woord toen al in mijn hart heb genomen om vanavond met u, met jou te delen. Soms kan dat in het gebedsleven ook niet het geval zijn. Dan bid je je gebed en de dingen waar je op dat moment mee bezig bent en je gaat over tot de orde van de dag. Blijf bidden, beste mensen, geliefden. Want in vers 29 wordt ons iets verteld wat er gebeurde met Jezus. Dan staat het geschieden terwijl hij in gebed was dat het aanzien van zijn gelaat anders werd en zijn kleding werd stralend wit. Hier gebeurt iets. Hier wordt het vernederd lichaam van Jezus opnieuw verheerlijkt. Zoals Jezus dat altijd al bij God de Vader heeft gehad. Want we zingen het, bijvoorbeeld met opwekking 595, Hemelse Heer, u die hoog en verheven bent, koning vol glorie en macht, bent als een kind naar deze wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af. En hier wordt het koninkrijk van God zichtbaar in en door Jezus Christus onze Heer. Ik neem u even mee naar Matthäus hoofdstuk 17. Daar wordt er nog iets meer over gezegd, over wat er met Jezus gebeurde. Iets uitgebreider. In Matthäus 17 vers 2 daar staat, en Jezus zijn gedaante veranderde voor hun ogen. Hoe veranderde dat? Zijn gelaat straalde, Matthäus 17 vers 2, straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. Weet u wat er in de grondtekst staat? Metamorfose. Een totale gedaanteverandering. Dat gebeurde op de berg der verheerlijking. En die drie discipelen mochten het zien. Een stukje vanuit de hemel wordt zichtbaar op de berg der verheerlijking, hier op deze aarde. Weet u wie nog iets vanuit de toenmalige tijd ook mocht zien van dat hemelse koninkrijk? Stefanus in Handelingen, hoofdstuk 7, daar lees je over hem. Op het moment vlak voordat hij gestenigd werd, ging hij, nadat hij zijn betoog had gehouden voor de fariseeën, het Sanhedrin, toen ging hij zien wat een ander niet kon zien. Hij mocht iets zien vanuit de aarde wat er in de hemel gebeurde. En dan staat er dat hij Jezus zag aan de rechterhand van God. Ik zie wat jij niet ziet. Geweldig mooi dat Stefanus vlak voor zijn verschrikkelijke marteldood de heerlijkheid van God al mocht zien. En wie ziet hij dan? Jezus. Niet zittend, maar staande aan de rechterhand van God. Ook u, jij en ik, wij mogen in de toekomst, dat zegt ons Romeinen hoofdstuk 8 vers 17, delen in zijn verheerlijking. Gelooft u dat? We zien er nog weinig of niks van en toch geloven we het. Waarom? Omdat het woord van God het ons zegt. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En weet u, vanuit die hemelse heerlijkheid verschijnen nog twee mensen, Mozes en Elia. En wat is nu het onderwerp van het gesprek tussen Mozes, Elia en Jezus? Dat vind ik zo mooi. Daaruit blijkt dat hemel en aarde heel nauw met elkaar samenwerken. Waar spreken ze over? Over de kern van het evangelie. Over het levenseinde wat Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Zijn lijden, zijn sterven, zijn dood, zijn strijd, dat stond centraal in dat hemelse samenzijn. Vind ik zo mooi dat vanuit de hemel er totaal meegeleefd wordt wat er hier op aarde gebeurt. Dat helpt mij en hopelijk ook u, jou, om ons leven met God te leven. En die boodschap is nog steeds hoogst actueel. Dat niemand tot God kan komen dan door Jezus Christus, die onze verlosser is, doordat hij op het kruis van Golgotha hemel en aarde weer bij elkaar heeft gebracht. En dan de menselijke kant. Oh, dat is niet zo mooi om te zeggen en ook niet om te lezen. Maar ik vind het toch mooi dat het in het woord staat. Terwijl dit gebeurt, nou dan zou je toch helemaal vol van worden. Wat gebeurt er dan met de discipelen? Dat kan misschien ook vanavond wel gebeuren, terwijl ik zo in het vuur van de overdenking ben, dat je langzaam wegsukkelt, in slaap sukkelt. Dat is niet mooi om te zien als spreker, hoor. Dan denk je, nou, waar ligt dat nou aan? Ben ik niet boeiend genoeg? Of is iemand zo gevangen genomen door dingen die eraan staan te komen? Ja, dan wordt iemand wakker. Nou, het werkt. Sorry. De discipelen, ze worden door slaap overmand, terwijl er zulke geweldige dingen om hen heen gebeuren. Nou, dat zijn wij mensen ter voeten uit. Gebeurt het u ook wel eens? Ik lig wel eens 's avonds heel erg moe van een lange werkdag in bed en dan ben ik nog aan het bidden. En dan ben ik de andere morgen word ik wakker. En hey, hoe is dat nou eigenlijk afgelopen? Ja, ik zie herkenning. Dat is helemaal niet erg hoor. Weet u, we hoeven de discipelen niet te veroordelen, want dat is zo grandioos mooi vanuit dit stukje. Ze worden net op tijd wakker. En als ze wakker worden, dan staat hier, toen ze ontwaakten in vers 32, zagen ze zijn heerlijkheid. Oh, dat is grandioos mooi. God geeft het zijn beminden, zo zegt een van de oude psalmen. En de gereformeerde broeders en zusters herkennen dat als geen ander, ook andere geloofsrichtingen vanuit de psalmen. Maar hij geeft het zijn beminden in de slaap. God werkt door, ook al zijn we er niet altijd letterlijk lijfelijk bij aanwezig. En dan zien ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Waar vielen ze trouwens nog meer in slaap toen het er ook op aankwam? Gethsemane, in dat heftige lijden. En toch heeft Jezus geduld met hen. En het werkt. Ook wij moeten leren geduld te hebben. U met mij vanavond, maar ik ook met u. En met elkaar soms in het gemeenteleven. En aan hier zien we de menselijke ijver en het enthousiasme van Petrus. Dat komt tot uiting in vers 33 geschieden, toen deze van hem scheiden dat Petrus dat zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn, nota bene. Hij wist niet wat hij zeide. Hij wilde dat kostbare moment vasthouden. Oh, we hebben vrijdag met drie jongeren vanuit de Sunrise activiteit even hier in de gebedskamer een bijzondere ontmoeting mogen hebben. En dan kijk je terug naar wat er allemaal gebeurd is en dan kun je in anderhalf, hoe lang was het? 2 uur al? Ja, uiteindelijk wel 2 uur lang. Gebedstijd, delen met elkaar, mooie momenten. Dan wil je eigenlijk die dingen vasthouden. En toch moeten we elke keer die dingen weer teruggeven aan God de Vader, wat we ook in het gebed aan het begin van deze dienst gedaan hebben. Hij wist niet wat hij zei. Hij wilde graag dat kostbare moment daar op de berg der verheerlijking vasthouden. Zo werkt God niet. Hij geeft zo'n moment, hij geeft zo'n activiteit, hij geeft ons mogelijkheden om er in de wijk ook voor de mensen te zijn, maar hij wil met ons verder. En wat mooi dat je dan hier ziet dat er staat, want hij wist niet wat hij zeide. En dan zeg ik erbij, dat heb ik erbij gezegd, pas later ging Petrus het begrijpen. Johannes en Jacobus. Daarom kun je lezen de Petrusbrieven. Mooi, ga ze eens voor jezelf lezen. Dan refereert hij, dat stukje hebben we eruit gehaald vanavond, aan dat gebeuren wat hij mee heeft gemaakt. Dan beroept hij zich als het ware op het feit dat hij ooggetuige is geweest van dat komende koninkrijk van God. En dan zegt hij, en daarom, mede daarom, acht hij het profetische woord des te vasten. 16 jaar geleden, ik wil u niet elke keer vermoeien met dat verhaal, maar lag ik op intensief care, meer dood dan levend. En van daaruit ben ik uiteindelijk in het revalidatiecentrum het Roesing terechtgekomen. Dat waren de mooiste weken geestelijk gezien van mijn bestaan. Zo de nabijheid van God in dat lijden te mogen ondervinden. Dat kan ik u niet uitleggen. En er was een nacht, of het nou op intensief care was of al op de verpleegafdeling, dat weet ik allemaal niet meer. Maar ik zei, Heer, om 4 uur 's nachts, hou op, ik besterf uw heerlijkheid. Dat is zo mooi, dat je dat in dat lijden, terwijl ik niks meer kon naar het lichaam, mag ervaren wat je gelooft, mag je op dat moment als een hele duidelijke realiteit ervaren. Dat heeft mijn leven, daarvoor al, maar daarna nog meer, op een ander spoor gebracht. En wat mooi dat we hier zien dat Jezus geduld heeft met zijn discipelen. En dat Petrus later bijvoorbeeld schrijft in 1 Petrus 1 vers 8 en 9. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. U gelooft in hem. En u ervaart een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Waarom? Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Mooi hè, dat we dat van Petrus mogen horen. Hij mocht het door genade zien met die andere twee discipelen. En dan opnieuw, ze zien zijn heerlijkheid. Dat had Jezus hun beloofd. Ik refereer weer even aan vers 27. Dat ze niet zouden sterven voordat ze het koninkrijk van God zouden zien. Hier mogen ze er al iets van zien. Later, Petrus in Handelingen hoofdstuk 2, hij is een vurige prediker. Dan mag hij de praktijk van het koninkrijk van God werkelijkheid zien worden. 3000 mensen geven gehoor aan die prediking. Mooi hè? Dat de hemel nauw verbonden is met wat hier op aarde gebeurt. En dat lezen we in dit stukje. En terwijl hij dit zeide vanaf vers 34 kwam er een wolk en overschaduwde hen. God maakte aan dat heerlijke moment een einde. En dan staat er, ze werden bevreesd toen die de wolk ingingen, Mozes en Elia. En dan komt het, dan komt er een bevestiging vanuit de hemel op dat hemelse moment hier op aarde. En dan klinkt er een stem uit die wolk en die zei, deze is mijn zoon. Mooi hè, dat over het leven van Jezus door God de Vader een bevestiging wordt uitgesproken. Hoorbaar voor deze drie discipelen. De uitverkorenen. En dan komt het, dan komt er ook een opdracht naar de discipelen, naar u, jou en mij. Hoort, luister naar hem. Wat moeten we nou doen als volgelingen van Jezus, ook in onze tijd? Luisteren naar wat dat woord tot ons te zeggen heeft. Luisteren naar wat de geest van Jezus Christus ons aan wil reiken in en door dat woord. En van daaruit de praktijk van het dagelijks leven binnengaan. Dat gebeurt hier ook. Uiteindelijk, dan staat er, zien ze Jezus, Jezus alleen. Ik neem u nog even mee tot slot naar het evangelie van Matteüs. Dan de laatste versen, daar staat het wat uitgebreider beschreven. En dan gaan we er een punt achter zetten, of een komma, dat weet ik niet. Gaan we de volgende keer verder. En dan lezen we daar opnieuw vanaf vers 5 het slot. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem en dan komt het. Daar waar God gaat spreken, dan gebeurt dit bij de discipelen. Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Oh, wat kun je soms onder de indruk komen van het spreken van God in een dienst, door een gebeurtenis, in de stilte van de nacht, in zo'n gebeurtenis wie ik net vanuit mijn eigen leven vertelde. En dan kun je niet anders dan je buigen voor die heerlijkheid van God. En dan staat hier het mooie van vers 7, ze zijn bang geworden en dan komt Jezus. Oh, ik hoop dat het vanavond en in de komende week ook bij jou, bij u en bij mij gaat worden. Dan staat er, en Jezus kwam bij hen en wat doet hij dan? Wat staat er dan? Zeg u het maar hardop. Hij raakte hen aan. Oh, wat is dat geweldig mooi. Dat Jezus in zijn geweldige liefde en trouw zijn discipelen tegemoet komt en zegt, staat op. En wees niet bevreesd. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand anders dan Jezus alleen. Jan-Willem, wil je achter de piano gaan zitten? We hebben een lied overgeslagen, maar het is nu mooi om te gaan zingen. Niemand anders dan Jezus, want van hem moeten we het hebben. En dan komt het, dat is het slot van de overdenking. Toen moesten ze vanuit de topervaring, vanuit dat special time gevoel, moesten ze de berg af. Niet alleen. U hoeft vanuit dit samen zijn, in gezamenlijke bijeenkomst van de gemeente, proeven de nabijheid van de Heer, niet alleen straks door deze deuren weer naar uw eigen plekje te gaan. Wie gaat er met u mee? Jezus. Als hij met je meegaat, dan kan het best heftig en moeilijk zijn. Maar dan mag je weten dat hij degene is die de regie van je leven heeft. Uw wil worden gedaan is aan ons gebed. En dat zien we in Marcus 9 vers 14, daar zien we ook dat stukje. Dan komen ze onderaan die berg. Na zo'n topervaring, die geweldige heerlijkheid van God gezien, geproefd hebben, beleefd hebben. En dan komen ze daar onderaan de berg. En wat vinden ze dan? De andere discipelen met de fariseeën in discussie aan het redetwisten. En ook daar breekt Jezus dwars doorheen. Nou, dat is onze missie. Opnieuw, vanuit het samen zijn, de samenleving in. Op de plek waar God ons stelt. Gewoon er zijn. En dan kan er van alles om ons heen gebeuren. Dan kan het ook tegenzitten. Maar dan gaat God zich ook in dat dagelijkse gebeuren van u, jou en mij gewoon manifesteren. Gisteren op de markt in Hengelo kwam er onverwachts een klant te midden van de drukte, van de hectiek van die dag, naar me toe en die zei, hoe ken jij Sebastiaan Ipskamp? En toen zei ik, mede naar aanleiding van mijn contact met zijn opa en door de uitvaarddienst hier. En daar kregen we zo op de markt even een kort gesprekje over. Helemaal niet verwacht door mij. Klant wie ik verder heel goed ken, doordat hij elke week zijn stukje kaas komt halen bij ons, maar verder niks. En dan krijg je zo'n gesprekje. Magnifiek, hè? Een marktkoopman, een grote vent, een kerel, die zei gisteren, nou, dominee, zo tegen mij. Ik zei, hallo, kom op, hé. Ik ben gewoon Gerrit en ik ga voor. Ja, maar je hebt pas een huwelijk ingezegend en die mensen heb ik gesproken. Nou, je hoeft zelf niks te vertellen. De mensen weten genoeg over je te vertellen. Zonder dat je meteen zelf dat aanreikt, weten anderen dat je God lief hebt. En dat God de weg baant. Geloven we daar met elkaar in? Dan kunnen we gaan zingen, niemand anders dan Jezus. Halleluja. Amen. O Heer, wat is dat geweldig dat we zo ook vanavond een moment bij U mogen zijn. En dat U vanuit uw woord en de overdenking daarvan tot ons hart wilt spreken. In alle eenvoud. Heer, ook in het Lucas-evangelie staat een paar versen verder dat U zich verblijdde door de Heilige Geest. En in gebed tot God het uitsprak. Ik dank U, Heer van de hemel, dat U het aan kinderen en eenvoudigen geopenbaard hebt. Heer, dat ook dat vanavond in onze levens opnieuw mag gebeuren. Dat we mogen geloven, mogen weten, dat we door genade uw kind mogen zijn. Dat we door Jezus alleen van zonde verlost kunnen worden. Heer, dank u dat bij velen die vanavond hier aanwezig zijn, gedaan hebt. Ieder weer op een ander tijdstip, een ander moment, een andere situatie. Maar dezelfde ondervinding, het bloed van Christus, heeft ook onze schuld betaald. En Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor hen die dat nog niet weten, die onder ons zijn, of die het misschien via internet volgen of via de cassetteband op een later tijdstip luisteren. Heer, raak hun hart aan zoals u dat alleen kunt. We hoeven ze niet te veroordelen, Heer. In de nabijheid van u kunnen we zelfs in slaap vallen, is ons vanavond vanuit het woord tegemoet gekomen. En u veroordeelt niet, Heer. U pakt de discipelen letterlijk weer op van de grond. Zo onder de indruk dat ze van uw heerlijkheid zijn gekomen ter aarde vallend, bang wordend van de eeuwige dingen. O God, als mens kunnen we van vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven. En toch wilt u in ons sterfelijk lichaam uzelf openbaren. Heer, dank u dat u dat voorbeeld van de discipelen ons aanreikt en dat Petrus daar later over schrijft en dat het ons helpt, Heer, met meer vertrouwen ook de komende week in te gaan. Dat we in de praktijk van ons dagelijks leven, Heer, wat er ook gebeurt, hoe het ook tegen zit, dat we mogen geloven in en onder alle omstandigheden worden we door u gedragen en raakt u ons aan. En Heer, baant u ons de weg dat we uw heil zullen zien in de ontmoeting met mensen die soms tegen ons zijn. Heer, die het op ons gemunt hebben, die ons niet kunnen uitstaan. En Heer, juist op de moeilijkste momenten vragen aan ons gaan stellen. Heer, wilt u dat ook zo uitwerken in ieder van ons? En help ons in rechtvaardigheid, in blijdschap en vrede onze weg met u te gaan. Heer onze God, zo willen we u samen loven en prijzen, aanbidden. Heer, dat we in ons leven steeds weer opnieuw u alleen zullen zien en al het andere zal vervagen. En Heer, dan helpt u ons ook in de komende periode, ieder op de plek waar we gesteld zijn door u, om een levend getuige van u te zijn. Want heel de wereld, de samenleving om ons heen mag weten dat God niet veranderd is. Dat God niet dood is, dat God niet te vertrouwen valt, Heer, maar dat u leeft en een realiteit bent en dat u dat wilt worden voor mensen om ons heen, opdat ze zullen leven dicht bij u. Dank u wel dat uw koninkrijk zich ook in en door ons heen, ook door dit deel van uw lichaam, zich meer mag gaan openbaren, is ons gebed. Tot eer van uw naam. Dan kunnen we zingen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen, zo aan het eind van deze eerste dag van de nieuwe week, in Jezus' naam. Amen. 425, een heel oud gezangvers, goed om met elkaar te zingen als afsluiting van deze prachtige zondag, de eerste dag van de nieuwe week, gelovend dat de Heere met ons meegaat. We zingen daarvan waar mogelijk staande 1 en 2, bidden om de zegen en dan nog het derde couplet van Johan de Heer, 425. mogen samen bidden om de zegen van de Heer. Dat nu ook de liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, onze trouwe Heer en Heiland, en de troostvolle, leidinggevende, intieme gemeenschap in en door de Heilige Geest met u, met jou, met ons allen zal zijn en blijven. Totdat u ons oproept tot hogere heerlijkheid of totdat u komt, Heer Jezus Christus, en we voor altijd door genade bij u mogen zijn. Halleluja. Amen.